Waar staat in de Bijbel het woord liefde voor het eerst? Ik denk dat die vraag hier al eens een keer geweest is, maar waar staat het de eerste keer? Is het niet hier al een keer gevraagd? Ik dacht dat dat tijdens de eerste preek zo was, maar kennelijk niet. Wie? Probeer wat. Genesis, oké, dat is al heel goed. Nog één. Waar in Genesis? Genesis 22, God zei tegen Abraham, Abraham, neem uw enig geboren zoon, die u lief hebt, en offer hem op een van de bergen die ik u zeggen zal. Dus de eerste keer dat er sprake is van het woord liefde, gaat het al over de liefde van een vader voor zijn zoon. En die liefde moest zo ver gaan dat Abraham die zoon moest offeren. Maar, hoewel het er niet staat, het woord liefde, geeft het Nieuwe Testament nog een aanwijzing dat er al eerder in Genesis sprake is van liefde. Ik ga het gewoon lezen. Adam en Eva hebben gezondigd. En dan moeten ze weg uit de hof van Eden. En dan staat er in Genesis 3, vers 14, dat God spreekt tegen de slang die Adam en Eva heeft verleid. God, de Heer, zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen, stof zul je eten je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Dat verbrijzelt je kop en jij bijt hem in de hiel. Dat is de eerste keer dat er sprake is van liefde. Ik ga het lezen uit het Nieuwe Testament. Want het Nieuwe Testament is het dat aangeeft. En ik ga straks een aantal dingen zeggen uit de eerste brief van Johannes en uit het Johannesevangelie. Maar in de eerste brief van Johannes staat een sleutel om dit wat hier staat te laten lezen. En eraan te denken dat het gaat over de liefde. Om de kop van de slang te vermorzelen. 1 Johannes, hoofdstuk 3, vers 8. Daar staat, wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin af. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Dus de Zoon van God is gekomen, zichtbaar gekomen in deze wereld, om de werken van de duivel te verbreken. Dus om een oplossing te geven voor het probleem van Genesis 3. Dat God zegt, er is iemand uit de familie van de mensen die de kop van de slang zal vermorzelen. En dat staat hier in 1 Johannes 3. Dat de Zoon van God de werken van de duivel zou verbreken. Maar in vers 16 van datzelfde hoofdstuk staat, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij, en dan gaat het over de Heer Jezus, zijn leven voor ons heeft afgelegd. Dus het was liefde waarom er iemand kwam om de kop van de slang te vermorzelen. Niet liefde voor de slang, maar liefde voor ons. Dus ja, het is een beetje cryptisch en een beetje verborgen, maar ik denk dat in Genesis 3 al een beetje duidelijk wordt dat God uit liefde zijn zoon wilde geven voor mij, voor ons, om de kop van de slang te vermorzelen, om te zorgen dat Satan overwonnen is. Wat ik nu wil doen, is een vraag aan ons stellen. Namelijk deze vraag: wie is God? Wie is God? Wie is God? Nou, daar zou je een heleboel antwoorden op kunnen geven. God is de schepper. God is de rechter. God is de koning. God is één. Er is maar één God. En noem maar op voor antwoorden die we kunnen vinden in de Bijbel. Want op die vraag wie is God, is alleen de Bijbel het boek dat daar antwoord op geeft. Als God iets over zichzelf wil zeggen, dan gebeurt dat door de Bijbel. Buiten de Bijbel om, weten wij niet wie God echt is. Dan kan je ideeën over God vormen en zo, maar we weten dat niet. En als we de Bijbel lezen, dan wordt daar vanaf het allereerste begin duidelijk dat God er is. Dus niet de vraag, is er wel een God? In de Bijbel wordt daar nooit aan getwijfeld. Maar voor ons komt de vraag, wie is God? En daar heb ik drie woorden voor uit het Nieuwe Testament om dat te laten zien. Als je zou opzoeken in de Bijbel de woorden God is, dan komen er maar drie tekstplaatsen die naar voren, waarin dat staat, God is. En als dus dat betekent God is, dan gaat het dus iets vertellen over het karakter van God, over God, wie God in wezen, in diepste wezen is. En de eerste staat in Johannes 4, namelijk God is geest. Johannes 4, vers 24. Daar staat, God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Samaritaanse vrouw heeft een gesprek met de Heer Jezus en ze komt steeds meer onder de indruk van wie deze man is. Uiteindelijk denkt ze, dit is een profeet, dit is iemand die door God gestuurd is. En dan stelt ze de belangrijke vraag, waar moeten wij God aanbidden? Is dat hier in Samaria, op deze berg? Of is dat op een berg in Jeruzalem, namelijk de berg Sion? Waar moeten wij God aanbidden? En dan geeft de Heer Jezus het antwoord dat aanbidden niet betekent dat je naar een bepaalde plaats moet gaan, maar dat het gaat om je hart. En daarom zegt de Heer Jezus, niet in Jeruzalem, niet op deze berg in Samaria, maar overal kun je God, de Vader, aanbidden. En aanbidden is eerbied hebben voor God in je hart. En God daarvoor eren. En de Heer Jezus zegt dus hier tegen deze vrouw, er komt een uur, komt een tijd, en dat is nu al, zegt hij tegen deze vrouw, dat de, hoe stond het er? Dat de ware aanbidders, in vers 23, de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Immers de Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden. God is een geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Dus als het gaat om wat wij tegen God zeggen vanuit ons hart, dan zou je kunnen zeggen dat is dat woord aanbidden. En aanbidden doe je niet door op je knieën te gaan of door te gaan staan of te knielen of lang uit te liggen of wat dan ook. Aanbidden doe je met je hele hart. God aanbidden in geest. Dus op een geestelijke manier. En mensen die vandaag de dag bij God horen en van de Heer Jezus houden, die hebben ook de Heilige Geest gekregen. Dus door de Heilige Geest kunnen wij vandaag, morgen, overmorgen, wanneer maar, kunnen wij contact hebben met God, want God is geest. En we mogen hem aanbidden in geest, maar ook eerlijk en oprecht, in waarheid. Dat is de eerste tekstplaats waar in het Nieuwe Testament, maar eigenlijk ook in het hele Oude Testament staat, God is. De tweede plek, daar hebben we over gezongen, God van licht. En dat wil ik graag voorlezen uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vers 5. Dus de eerste was God is geest, de tweede is God is licht en je voelt hem al aankomen, de derde is God is liefde. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, dit is de boodschap die wij van hem, God, Jezus, gehoord hebben en u verkondigen dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. God is licht. Daar kun je het woord rein, heilig of wat dan ook maar bij gaan gebruiken. God is licht en hij is zelf in het licht. En wat dat betekent, hij kan niks fouts accepteren. Helemaal niks. En daarom heeft hij in Genesis 3 al die oplossing bedacht, dat het kwaad uiteindelijk helemaal verdwijnen zal. Want dat past niet bij de God die licht is. Maar wat gaat Johannes doen als hij het heeft over God is licht? Dan gaat hij 3 keer iets zeggen. Als wij zeggen dat we op een bepaalde manier leven, maar met onze rug naar God toe, en als we zeggen dat wij contact met hem hebben, maar dat is niet waar, dan liegen wij. Eerste brief aan Johannes, hoofdstuk 1, vers 6. Als wij zeggen dat wij contact met hem hebben, maar wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar in het lied dat we zongen, God van licht, hebben we de positieve kant gezien. God van licht, die ons licht wil geven op onze weg. Ik ga verder lezen uit 1 Johannes 1. Als wij in het licht wandelen, zoals God in het licht is, dan hebben we contact met elkaar en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. God in het licht past geen zonde bij. En daarom staat er het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van elke zonde. Het tweede, als wij zeggen, staat in vers 8. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf en de waarheid is niet in ons. En wat voor oplossing is het dan? Ik heb wel zonden. Als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En de derde keer, vers 10, als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we God tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Dus God is licht. Hierbij hebben we 3 keer gezien dat zonde daar compleet niet bij past. Dat God daar geen contact mee kan hebben. En dat hij daarom zegt, het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. En als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, dan zijn we grote leugenaars. Er zijn mensen die dat zeggen, hè? Ik heb nooit foute dingen gedaan. Maar hier gaat het natuurlijk om de dingen zoals God er naar kijkt. Dus dat was het tweede. God is geest en God is licht. En dan komen we nu naar de derde term. Ook in de eerste brief van Johannes, God is liefde. Dan komen we terug op wat we de eerste keer hebben gezien. De God die liefde is, heeft als het ware in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus heeft in het Nieuwe Testament een soort samenvatting gegeven van wat het hele Oude Testament duidelijk wil maken. De Heer uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Nou, die twee dingen, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, gaan we ook ontdekken in de eerste brief van Johannes als het gaat over God is liefde. De tweede keer, vorige keer, hebben wij gezien dat de liefde van God zichtbaar wordt doordat God kinderen heeft. Kinderen heeft aangenomen. En dat hebben we gelezen uit de eerste brief van Johannes uit hoofdstuk 3. Waar we nu naar gaan kijken zijn twee teksten. God is liefde en die lees ik eerst alleen maar dat ene stukje voor. Uit hoofdstuk 4, vers 8. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. En in vers 16, ik lees vanaf vers 15. Wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben onderkend en geloofd de liefde die God ten aanzien van ons heeft, want God is liefde. Dus twee keer, kennelijk om te benadrukken dat dit het allerbelangrijkste is als je gaat nadenken over het karakter van God, over wie God echt is. God is liefde. Maar, dan kan je wel zeggen, God is liefde, maar wat merken wij ervan? Nou zegt Johannes, God heeft zijn liefde laten zien aan mensen. Ik lees daar drie stukjes, ook weer uit dit gedeelte uit voor, wat het betekent dat God liefde is en hoe hij dat heeft laten zien. Vers 9. Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard. Dus God heeft zijn liefde aan ons laten zien. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door hem. Dus God heeft zijn liefde laten zien door zijn zoon te geven. En waarom wilde God zijn zoon geven? Wij zouden misschien zeggen opdat wij van onze zonden verlost worden, maar dat is niet het eerste. Het eerste wat hier staat is dat God mensen leven wil geven, echt wil laten leven. En als je deze brief helemaal door zou lezen, dan zou je weten dat leven, dat is de Heer Jezus zelf, die in ons wil wonen door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus de eerste manier waarop God aan mij, aan ons, heeft laten zien dat hij liefde is, is dat hij zijn zoon gezonden heeft opdat wij zouden leven. Tweede, ook in 1 Johannes 4, vers 10. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden. Dat is dus het tweede. Ook heel belangrijk. Want God wilde graag dat mensen zonder zonden samen met hem in zijn licht en in zijn liefde zouden kunnen leven. Dus God heeft zijn zoon gezonden als zoenoffer voor onze zonden. Het derde staat in vers 14, dat Johannes zegt, wij hebben aanschouwd, we hebben het gezien en wij getuigen dat de Vader de Zoon heeft gezonden als heiland van de wereld. God wil leven geven. God wil iemand geven die het zoenoffer is voor onze zonden. En God wil laten zien dat dat geldt voor de hele wereld. Johannes 3, vers 16 hebben we de vorige keer gehoord. Ik wil daar nog graag bij lezen Johannes 3, vers 17. Daar staat namelijk in vers 17, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld, de mensen in de wereld, door hem gered zouden worden, behouden zouden worden. Nou, dat is wat hier als derde in 1 Johannes staat. Hij is de redder voor de hele wereld. Dus als je gered wilt worden, dan heb je de Heer Jezus nodig. En als je hem afwijst, dan wijs je God af. Dan wijs je de God die liefde is af. Dan wijs je de God die licht is af. Dan wijs je af dat God geest is en dat je op een geestelijke manier hem mag eren. Maar we hebben nog niet alles gelezen van wat hier stond over God is liefde. Dat is namelijk dat wij elkaar lief mogen, moeten hebben. Ik lees het dan nog maar eens een keer, dit stukje uit 1 Johannes 4, vers 7 te beginnen. Lieve mensen, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. Dus Johannes roept ons op om elkaar van harte, geestelijk, eerlijk, met de hulp van God, omdat hij in ons woont, op een andere manier kan het niet, elkaar lief te hebben. In vers 11. Lieve mensen, als God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Want niemand heeft ooit God gezien, ooit God aanschouwd. Maar als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Dus de opdracht is God lief hebben boven alles, maar ook elkaar lief hebben. Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe zie je dat dan? Dat wij elkaar moeten lief hebben. Nou, Johannes die vertelt daar niet zoveel over, van wat dat precies inhoudt. Maar hij zegt wel bijvoorbeeld, als je een broer of zus gebrek ziet lijden en je hart voor hem sluit en hem niet geeft wat hij in zijn grote behoefte nodig heeft, dan sluit je dus je hart en dan is dat geen bewijs van liefde. Afgelopen maandag hadden wij voor het eerst een wat grotere vergadering met de nieuwe zorggroep. En daar werd een rondje gedaan, waarom wil je dit doen? We waren met 11 of 12 mensen. En de meeste antwoorden waren, omdat ik van de mensen in de ontmoeting hou. Nou, daar heb je dus een klein bewijsje van dat wij elkaar van harte mogen liefhebben. En dat kun je op allerlei manieren doen. Dus samengevat, God is geest. Als wij met hem praten, als wij hem eren, dan moet dat gebeuren met een hart dat op hem gericht is. Wij hebben in onze kring ook gesproken over bijvoorbeeld de teksten uit Efeze en Colosse. Spreek tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en dergelijke. Maar als je die teksten goed leest, in de goede vertaling natuurlijk, dan staat daar eigenlijk dat alles wat wij door middel van het opgeven van een lied bijvoorbeeld, alles wat we hardop doen, dat is voor de mensen die meeluisteren of meedenken. Maar alles wat we in ons hart doen, God zingen in je hart, alles wat wij met ons hart doen, daar kijkt God naar. Dus God kijkt niet naar hoe goed we kunnen zingen, of we wel van zingen houden, en noem allemaal maar op. Maar God kijkt naar ons hart. En ik denk dat hier mensen zijn die helemaal niet van zingen houden, maar die misschien wel zo'n lied nog eens een keer extra lezen, en dan erover na gaan denken, wat wil God tegen mij zeggen? Dus tot elkaar spreken in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, want God is geest, en wij mogen hem aanbidden in geest en waarheid. God is licht en dat licht van hem, dat wil ons ook leiden als wij in moeilijke situaties zijn. Daar ging dat lied over, God van licht, maar ook dat bij God is licht geen zonde, geen liegen en wat dan ook past. En tenslotte, God is liefde, 2 keer herhaald om te laten zien hoe belangrijk dat is. En dan heeft dat te maken met elkaar liefhebben boven alles, want God is liefde. En dat hij zijn liefde op zijn manier aan ons heeft laten zien door zijn zoon te geven. Ik wil graag God danken. Mag dat? Grote God, u hebt iets laten zien aan ons door middel van uw woord over wie u bent, wie u echt bent in uw complete wezen. En dat is maar een heel klein beetje van wat de Bijbel over u vertelt. Maar dank u wel dat u zo bent. Dank u wel dat we bij u mogen komen en tegen u in ons hart mogen zeggen hoeveel wij van u houden. En wilt u ons alstublieft helpen om elkaar van harte, met de hulp van de Heilige Geest die ons gegeven is, ook elkaar van harte lief te hebben. Amen.